Frans, ik neem je mee. Of jij neemt mij misschien wel mee. Naar de 19e eeuw. Naar de jaren 30, 18, rond 1835. Laten we het daarop houden.
Ja.
Paviljoen de Rotonde. Wat kun je daarover vertellen?
Een prachtnaam, daar begint het al mee natuurlijk. Ja. En op het moment dat niemand het woord rotonde nog had uitgevonden als verkeersbelemmerende maatregel, hadden wij er alleen.
Oké. Okay.
En hij stond in Blaricum stond hij, de rotonde, op komende vanuit Blaricum dorp, voorbij de Dwarslaan en voor de atelierweg en dan een meter of 40 van de Huizen, wat we nu de Huizenweg noemen, stond hij af. Ik zeg met nadruk wat we nu de Huizenweg noemen, want die heeft niet altijd zo geheten. Op een gegeven moment waren de heren Van Maarseveen, Johan Huidekoper en Van Maarseveen en Laan.
Uit je hoofd, knap, uit je hoofd allemaal.
Ja, dat waren schatrijke lui. Dat waren mensen die al hun geld hadden gemaakt met allerlei importgebeuren. En die kwamen op het idee om de dorpen, eigenlijk de stadnaren, te verbinden met de dorpen door middel van wegen aanleggen. Het waren natuurlijk allerlei zandpaden al. Want als we ons goed herinneren, en ik neem jullie mee, dan zeg ik Bussum weg. Dat heette vroeger de Heetweg. En die ging over de hei zo naar Bussum. De Naardenweg was ook niet bestraat. Dat heette ook nog geen Naardenweg, want het was een zandpad richting Naarden. Nou, zij wilden dat het verkeer op gang kwam. Hè? Want zij waren handelaren. Dus dan moeten er spullen van A naar B gaan. Dus dan moet er verdiend worden. En het moet snel en comfortabel gaan. Naar toenestijdse begrippen.
Ja.
Zij deden de weg aanleggen van Naarden over Huizen naar Blaricum. En in Blaricum naar de Eemnesseweg, wat nu de Eemnesseweg heet. Blaricum met Tollaan in Laren, daarom heet het ook Blaricum met Tollaan. En dan zo richting Baren. En de wegen waarop tol geheven mocht worden, die noemden ze vroeger ook straatwegen. De Huizenweg, daarom zeggen ze het Huizenweg, heet nu Huizenweg, maar heette vroeger de Huizenstraatweg. En het was alleen maar dat die weg bestraat was, waardoor er beter verkeer was, maar daar moet je voor betalen. En de Eemnesseweg, die wij nu de Eemnesseweg noemen, heette vroeger de Eemnesserstraatweg. En in Huizen heet die ook de Blaricumstraatweg. In Naarden hebben ze, of in Huizen, hebben ze de Naardenstraat. Weg, of in de Huizenstraatweg heb je in Naarden.
Okay. Dus
waar straatweg aan zit.
Bert Tolgeheven.
Ja.
Want in Huizen, als je vanuit Naarden naar Huizen komt, over die Huizenstraatweg, dan heb je wat lijkt op wat vroeger een soort tolhuizen was.
Dat is hetzelfde huizen.
Ja,
hetzelfde type huizen als wij hier een tolletje hebben bij Eemnes, of op de Eemnesseweg, hoe schaap betreft.
Ja.
Dus zodoende is het. Maar toen hadden die mensen gevonden dat zo'n mooie route. Toen kwamen ze eigenlijk op een uitloper van de Verandenberg, hè, want dat is het in feite. Die hebben dat paviljoen daar gebouwd. En dat paviljoen hebben ze door Johan Verloop laten bouwen. En dat moet dan geweest zijn 1935. En Johan Verloop was eigenlijk een molenbouwer. Maar hij had roem vergaard door de scheve toren van Loenen aan de Vecht recht te zetten. En hij was een van de eerste aannemers die staalconstructie gebruikte. Dus dat gebeurde eerder niet, alles was hout. En hij was toen al een van de voorlopers ervan om staalconstructie te bouwen. Hij bouwde daar een heel mooi rond, rotonde,
ja.
Logisch,
ja.
Paviljoen. Wat bestond uit 5 lagen. Zo eind jaren 30 haalden ze 1 de bovenste laag eraf. Waardoor er 1 pilaar in het midden bleef staan. Of een ronde zuil, is een pilaar, maar een ronde zuil.
Ja.
Want die pilaar draagt iets. Nou, deze droeg niks. Dus een ronde zuil. Waardoor er boven een loop kwam. Waardoor je ook bovenop die kon staan. Dat was op een gegeven moment 50 meter boven NAP. Dus die hadden zicht gigantisch. Hadden zicht richting de Tafelberg, richting de Zuiderzee. Ze keken zo op de Zuiderzee.
Ja.
Ze keken op het dorpje, want het was toen nog maar een dorpje Huizen. En het dorpje Blaricum. En aan de andere kant keken ze richting Naarden. Dus het was een gigantisch uitzicht. Als iets mooi is, dan hebben de mensen met oranje bloed in hun aderen snel dat in de gaten.
Tuurlijk.
En hij kwam ook al heel snel in handen van koningin Anne Pallona, die met Willem de eerste of de tweede getrouwd was. Maar dat is, weet ik niet zo goed. En ook koning Sophie kreeg een eigendom. Maar ook koningin moeder Emma, die, dat weet ik wel, die was met prins Hendrik getrouwd. En die maakte het als uitstapjes, om wat als een theekoepel, om daar te verblijven. Om daar zondags ritjes van. Die wonen
toen theehuis.
Ja, in Soestdijk. En die gingen daar een bakje. Nou ja, wij zeggen een bakje. Nee, die gingen daar een kopje thee nuttigen. Wij zeggen een bakje doen. Maar,
ja, een bakje pleur, zeg maar.
Ja, ja. En dat ging eigenlijk zo. Zo goed. Er waren kamers in. Het was echt heel luxe. Volle drank. Van alles was er. En het zat heel goed te lopen in. Maar ja, het gaat ook wel eens wat mis natuurlijk. Maar trouwens, je kon zelfs, ik zeg de Zuiderzee, maar ook Harderwijk, Elburg, met goed weer kon je dat zelf zien. Over de Zuiderzee heen, wat nu de Zuidelijk Flevoland is, was allemaal water. Mm. En konden ze zo naar Harderwijk kijken, met mooi weer.
Zo.
En dus het was echt een gigantisch mooi project. Huizen zeggen wel eens, hij stond in Huizen. Nee mensen, hij stond echt in Blaringen. Ja. Het was Theehuis de Rotonde. Daar herinneren nog aan. De Rotondeweg in Blaringen is daarna vernoemd. En de Paviljoensweg in Huizen. Die is twee wegen herinneren
beetje
nog aan.
Beetje verdeeld. Jullie krijgen de
Paviljoensweg bij de Rotonde. We gunnen die huizen ook wat. En nee, het lag wel duidelijk op Blaringen, maar tegen Huizen aan. Maar ja, dan gaat het wel eens mis. Op een gegeven moment ging de loop er een beetje uit. En dan hebben we het over de eind van de 19e eeuw.
Ja.
Zo rond 1899
werd
het wat minder. En men was soms al blij als er wat volk kwam. Maar toen trok het ook wel eens verkeerd volk. Wat is het geval? In augustus, om precies te zijn, op zondag, juist op zondag, 19 augustus, dan denken wij al gelijk aan de belangrijkste kermis, om de hele tijd. Maar toen was de kermis nog op de eerste maandag van oktober hier, dus dat gold nog niet. Er werd een rampdag. Wat gebeurde er? Ik zeg daar met nadruk de zondag. In Huizen is een, ik noem het een verzamelaar, een protestante gemeente. Dus daar is zondags alles dicht. De jeugd van Huizen ging toch op vertier uit en kwam dan in. Met de tram gingen ze naar Laren, Hilversum of verderop, of in Blaringen. En op de zondagavond, die beruchte, ik zeg het echt de beruchte, zondag 19 augustus, kwamen ze ook terug. En er was net ter hoogte van de Paviljoen de Rotonde, was een stopplaats, een halte. Dus ze stopten daar en twee huizenjongens die dachten, we gaan daar eens even een potje bier halen nog. Net voordat we weer naar huis gaan, de grens over, dan mag het niet meer. We doen hier nog een afzakkertje halen. Twee gingen erin en meneer Remmerde, de beheerder was toen de heer Remmerde.
Remmerde,
okay. Ja, moeilijk woord. En zijn echtgenoten. En die werden echt, ja, de hoog aanzien, die werden door iedereen geroemd door hun gastvrijheid. Maar die zei, nou jongens, dat kan niet. Want ze hadden al genoeg aan baggers geofferd, zoals dat heet. Ze hadden al genoeg op. En ze werden boos. En ze zeiden van, we moeten wel toch drinken. En nou ja, weigerden ze. Nou, er werd geduwd, er werd getrokken. En op een gegeven moment viel het er klappen. Hij verzocht ze nog een keer te gaan. Toen zei er een, ik ga een mes halen. Maar voordat hij dat gezegd had, Remmerde met een brok. Hij werd bedreigd met hout, met een brok hout, wat ze van buiten meegenomen hadden. Remmerde die zei, ja maar jongens, dat kan niet. En die pakte ook een brok hout. En die sloeg een van de jongens op zijn kop. Die ging weg, die zei, ik ga een mes halen, ik steek je aan mijn mes. Nou, Remmerde voelde zich zo in het nauw gedrongen. Die man had een pistool. Hij heeft zijn pistool gepakt. En op het moment dat die huizer eraan komt met zijn hand op zijn rug, dat hij dacht, ja, heeft hij een mes of niet, heeft hij hem doodgeschoten. Okay. Remmerde schoot Klaas Bakker dood uit Huizen. Moet je voorstellen, er was toen nog geen TomTom.
Oh nee?
Nee.
Okay.
Of geen WhatsApp of dat soort dingen.
TomTom, bijna wel. Maar
bijna wel. Maar mensen probeerden dat de zussen die er zaten te eten en die daar verbleven. Was zelfs een man die bood zijn sigaren aan. Jongens, deed nou een sigaren op met elkaar, dan is het toch gesust.
Ja.
Nou, er was geen praten meer aan. En tijdens het poepen en scheet kwamen er tussen de 15 of 20 huizen uit Huizen vandaan. En die hebben daar amok gemaakt. En op de politie kwam ook, politie Kuijer kwam, veldwachter Kuijer, meneer Wester ook niet. En de lokale burgemeester was ook een Kuijer, die kwam hier. En dat liep helemaal uit de hand. Ze kwamen binnen, de Kuijer was wel zo slim nog om wat vertrekken beneden in de kelder te sluiten. Er stond hele drankvoorraad in, dat ze daar niet bij konden. Maar hij kon op een gegeven moment tegen het geweld niet op. Er werden militairen aangerukt van kamp Krailo. Moet je nagaan, die moesten gebeld worden voordat ze daar kwamen. Kuijer heeft wel, de veldwachter Kuijer, hij heeft wel Remmerde begeleid om over de hei te ontsnappen, de Laren. Waar hij liefdevol en begripvol werd opgevangen bij Hotel Hamdorf. En vooral omdat hij zo gezien was in dat horecawereldje.
Ja.
En daar werd hij opgevangen. De politie heeft de zaak, of de militairen hebben de zaak ontzet. Nou, er kwam steeds meer volk op af natuurlijk. Dat was een ware veldslag.
Ja.
En voordat hij zijn, had nog gezegd tegen hem, jongens, stop ermee, anders moet je schieten. En toen sprak Dirk Bakker de woorden, die zei, ik kan maar één dood sterven. Nou ja, dat is ook overgekomen en dat was Klaas Bakker. Of Dirk Bakker, Klaas Zoon. Zo was hij, Dirk Klaas Bakker, Klaas Zoon. En nou, toen stond de dokter uit huizen kwam erbij, maar er was allemaal geen reden meer aan. En Dirk Bakker werd naar huis vervoerd, als lijk toen afgevoerd. En de menigte groeide aan natuurlijk toegevoegd huis, zeiden tegen de geveldmacht, waar is de moordenaar, waar is de moordenaar, we pakken hem. En er werd er ook nog gesuggereerd door de huizers dat het Blarikums waren die daar amok gemaakt hadden. Maar dat was niet het geval, het waren echt puur de huizers.
Ja.
En ja, dat liep helemaal uit de hand. En nou, de Kuijer Remmerde is dus keurig in veilige haven gekomen in Laren. Heeft zich later gemeld. De dag later, ze hebben trouwens 82 spiegels en ramen kapot geslagen.
Oké. Okay.
Ik weet niet hoeveel drankvoorraad is er aan snot gegaan. Want Kuijer kon niet alles afsluiten. In zijn eentje was die, hè, tegen een menigte van 15 doldrieste. Ja, nu zouden we zeggen volgesnoven, doorgesnoven. Ja. Nee, hier volgezopen.
Ja.
Ja, die waren niet meer te houden. Dus hij heeft zich ook teruggetrokken. Die militairen moesten toen de zaak oplossen. En de mensen werden naar... ze hebben de mensen een paar van hun bed afgelicht. En die werden in de toren van de hervormde kerk opgesloten. Afwachting van het proces. De dag erop werden ze voorgeleid. En ze hebben de naam waren die opgepakt waren, die de echt als het boosdoeners werden aangezien, was Peter Baas en Klaas Baas. En Peter Baas was van Henk Zoon en Klaas Baas was van Klaas Zoon, dus dat zullen wel neven geweest zijn, mag ik aannemen. De officier uit van justitie in Amsterdam was reeds de volgende dag aanwezig om wel en wel de stroom te van alle scheiden nieuwsgierigen toe natuurlijk, wat gaat er gebeuren?
Ja.
Nou, ze zijn laat tot 6 of 7 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Nee, dat was de eis en de rechtbank deed er nog 2 jaar van af. Dus ze hebben echt gebromd.
Ja.
En Remmerde die werd, kreeg van alle kanten steun toegezwaaid. Want die mensen zeiden, nou, die man heeft uit lijfsbehoud heeft hij geschoten, echt uit zelfverdediging. Want hij voelde zich zo bedreigd. En die is vrijgesproken. En aan alle kanten werd hem lof toegezwaaid en ook toegeholpen om te helpen. Hij zag toch geen kans om de zaak op te lossen, om de zaak een nieuw leven in te blazen. Toen hebben ze het pand is toen verkocht aan Jaap Verver. En Jaap Verver was de uitbater toen, wat nu heb jij notabene gewerkt, het oude raadhuis.
Aha, ja.
Dat was vroeger Hotel Verver.
Ja.
En dat was Jaap Verver was de uitbater van, die heeft nog geprobeerd om er nieuw leven in te blazen. Het bleef altijd de smet van die rampdag van zondag 19 augustus 1900 bleef daar omheen hangen. Die zweem van het deugt daar niet.
Maar is het dan met de kermis, dat is toevallig nu precies in de kermis. Is dat toen die data opschoven, is er over nagedacht? Of hebben we misschien juist op die 19e gepland om het in een beter daglicht te krijgen? Of,
Nee. Dat zou ik zo even het eind van het verhaal van waarom de kermis is opgeschoven. Maar dit was... hij zag het niet meer zitten. En ze hebben hem... het pand is in 19... toen werd het onderhoud toch minder. Want als er op een gegeven moment... ja, de loop er een beetje uit is... komt er ook niet voldoende geld binnen... om de zaak goed te onderhouden. Toen is die in 1911 is die gesloopt. Er is zo'n goed... eikenhout in gebruikt om het te bouwen. De huizen... Ik doe het uit mijn hoofd. Nummer 27 en 29 op de Huizenweg. De eikenbalk, kaarschaar heb daar gebouwd. De huizen, de balken uit de paviljoen zijn daar gebouwd, gebruikt om, in die woning, om die woning te bouwen.
Oké. Okay.
En ik heb van die aannemer gehoord dat ze hebben zelden zo goed eikenhout gezien. Dus ze hebben er geen waaibomen uit gebruikt om dat ding te bouwen. Maar dat is echt heel goed materiaal gebouwd. En toen is het terrein verkaveld en zijn de villa's gekomen.
Ja.
En één puntje is nog te herkennen, maar dat is echt voor de kenner. Als je de dwarslaan opgaat vanuit het dorp, dan ga je linksaf de dwarslaan. Het woord zegt al, hij loopt dwars op de Huizenweg, dus hij steekt hem over. Maar als je van Blaricum komende linksaf de Huizenweg opgaat, dan vind je naar een meter 25, 30, vind je een hekje. Een klein hekje. Het is helemaal in haast en is het vermolmd. Maar dat hekje gaf toegang tot het paviljoen de Rotonde. Aan het zijingangetje. En als mensen zeggen van, hoe zag het eruit als ik op die rotonde stond,
ja,
dan adviseer ik iedereen, ga naar de historische kring in Blaricum aan de Brinklaan. Vraag of je even boven mag kijken. Want daar hangt de foto die ze ooit een ronde foto rondom gefotografeerd hebben. Wat je ziet vanaf de rotonde.
Okay.
Vind je dat te veel werk? Ga dan naar de beeldbank van de historische kring Blaricum. En koekel dan op zoek dan een zoekfunctie op paviljoen de Rotonde. En dan vind je ook diezelfde foto's. En alleen dan zijn ze iets kleiner. Maar wil je het echt in zijn geheel zien, dan moet je een uitstapje wagen naar die historische kring. En meteen een goede reden om natuurlijk lid te worden van die historische kring.
Ja.
En jouw vraag over de kermis.
Ja.
De kermis was eerst al op 1 oktober. Na het rooien van de aardappels kon er feest gevierd worden. Dat is in dacht ik dat de burgemeester Klarenbeek was er hier. Dus begin in de 20e jaren is dat omgezet naar de eerste maandag na 15 augustus. En waarom? In die tijd hadden we zomergasten hier. Mensen die stukken van de boerderij huurden. Dus er was meer volk, ja, aanwezig. Het was in de vakantie. En toen hebben ze gezegd, we doen het op het moment als, want een oude stelregel in Blaricum bij de boeren was, voor 15 augustus moet het koren van het land zijn. De knollen gezaaid en dan hebben we tijd om te feesten. Dus de rog is binnen, de knollen, het wintervoer voor het vee is aan het groeien. Dus nu hebben we tijd om te feesten. En daarom is de kermis toen in de jaren 20 verplaatst naar de eerste maandag na 15 augustus. Dus het heeft niets te maken met dit voorval.
Nee, maar dat is helemaal dus heel lang geleden, tenminste,
ja,
toen.
Ja.
Hè? Maar die 19e augustus, zijn er nog dingen van te herkennen? Bepaalde monumenten of iets wat het doet terugdenken aan die dag?
Wel een geschrift.
Ja.
Frans de Gooyer. Helaas leeft hij niet meer. Dat is een echte man die echt in het ik vond het geweten van het Gooi. En die heeft er hele mooie stukken over geschreven. Ik heb ze allemaal gelezen. En hij heeft mij het ook verteld hoe hij erin kwam. En alleen in woord en geschrift. Ik ben blij, want ik vond die stukken van Frans de Gooyer niet meer. Kon ik niet meer op internet vinden, maar gelukkig heb ik ze opgeslagen. Hm. Dus ze zijn nog in mijn bezit. En, maar er is nergens een herdenkingssteen of een plaquette van hier heeft de rotonde gestaan.
Nee.
Er zijn wel. Er is iemand in huizen, een journalist van de Gooyer Nederlander. Ik ben zijn naam even kwijt. Hij leeft ook niet meer. En die is toen nog eens bezig geweest om hem in huizen op het strandje daar een soort, al was het maar een mini-uitgave ervan, van het paviljoen de Rotonde na te bouwen. Maar ja, dan hebben we het wel over serieus geld natuurlijk. Hè?
Ja, dat, en dan zat hij in huizen, wat in principe natuurlijk niet
echt is. Maar goed, ja, daar, als die er bestaat, dan kunnen we anders zeggen dat die vroeger in Blaricum bestaat.
Dat is waar.
Dan willen we die pakket, die willen wij er dan op hebben.
Ja, dankjewel.